behalve de evacuatie, hebben we eigenlijk weinig gehoord over de rol van België en Hans het Afghanistan-drama. En die belegt hij toch een beetje in je artikel en die verwijst daar bijvoorbeeld naar bepaalde politieke besluiten en zo in het verleden. Kun je dat misschien een keer wat overlopen toelichten?
Wel, het is zo dat België zich al sinds 2001 al eigenlijk zich engageerd heeft in deze oorlog. Vanaf 2003 was dat als lid van de NAVO-operatie ISAF, de internationale stabilisatiemacht, die dan onder NAVO is gekomen, dus in NAVO-verband bedoel ik dan. En nadien was het dan in een soort trainings- en veiligheidsmissie Resolute Support in 2014. En dat is bijna tot op het einde doorgegaan. En voilà, en dus België heeft zich eigenlijk bijna heel die periode geëngageerd in die oorlog. Met allerlei argumenten. En ik verwijs in mijn stuk bijvoorbeeld vooral naar voormalig minister van Defensie De Krem, die eigenlijk voortdurend had over hoe goed we doen, hoe goed het gaat met de mensenrechten sinds dat de NAVO daar is, met de vrouwenrechten en dergelijke, dus vooral hoera geroep. Maar goed, terwijl wij als vredesbeweging, maar niet alleen wij, ook laten we zeggen experts, allemaal wel begrepen hadden al heel vroeg dat dit een uitzichtloze oorlog is, waar dat een marionettenregering gesteund wordt door de Verenigde Staten en de andere coalitiebondgenoten zonder veel legitimiteit bij de bevolking, denk ik. En dat dus de Taliban eigenlijk door die oorlog wellicht alleen maar sterker zijn geworden. En voilà, we zien vandaag het resultaat, een mislukte interventie. En bovendien een Taliban die tot de tanden bewapend is, veel meer materiaal heeft en voertuigen dan bijvoorbeeld het hele Duitse leger, heb ik eens onlangs gelezen, nu de standaard. Ja. Wel, dat is het drama. En dus er is 500 miljoen of meer, hè, volgens Ducarme, dat is een van de parlementsleden van MR, de regeringspartij die zelf zegt dat er is 500 miljoen euro in die oorlog gestopt door België. En dan wordt de tijd, denk ik, om nu eens een onderzoek te doen en te kijken van hoe zat dat nu eigenlijk, wat wisten onze ministers over hoe uitzichtloos die oorlog was enzovoort. En daarover gaat het debat eigenlijk bijna.
Ja, ja. Laten we nog verder eventjes in detail gaan, want je hebt dus Pieter De Krem vermeld, die verantwoordelijk was tot 2014, denk ik. Dat is ondertussen al 7 jaar geleden. Wie kwam daarna?
Wel, we hebben verschillende ministers van Defensie gehad. Hè. Vandaag is dat Ludwien de Donder, daarvoor was dat Steven de Put.
En daarvoor moet ik misschien ook vragen, hè, want we hebben al 6 jaar daarvoor gehad, vanaf 2009 tot 2007. Ja,
ja, dat was onder meer Flaho, hè. Dus, ja. En ik zou zeggen, ze hebben allemaal boter op het hoofd. Hè. En ik denk, in het Belgische verhaal, Afghanistan, dat de loyaliteit ten aanzien van de NAVO en het op een goed plaatje staan bij de VS primeerde boven wat dan ook voor doelstellingen in Afghanistan. En eigenlijk is dat voor veel Europese landen zo, dat eigenlijk de VS van meet af aan de strategie, de doelstellingen enzovoort hebben uitgetekend en de rest werd geacht om te volgen. En we hebben dat zelf nu gemerkt met de evacuatie, dat de VS eigenlijk volgens ook onze gefrustreerde premier De Croo eigenlijk de zaak in handen namen zonder eigenlijk rekening te houden met de bondgenoten. En zo is het eigenlijk heel de oorlog gegaan. En hebben slaafs eigenlijk de VS-politiek daarin gevolgd. Ja. En er is denk ik vanuit onze regering, of het nu Plao was, PS op De Krem, CD&V en Steven de Put later, en ja, was er weinig verschil in die houding. Ja. Men heeft zich engageerd in die oorlog, men heeft op een gegeven moment zelf, en dat was onder De Krem, laten we zeggen, de troepen opbouwen naar 6 gevechtsvliegtuigen gebracht, met bijna 700 soldaten daar. En natuurlijk vragen die soldaten zich ondertussen af, meer dan ooit de veteranen, wat hebben we daar eigenlijk gedaan? Wat was eigenlijk de zin van deze missie? Ja, en dit is de vraag, denk ik, die nu moet beantwoord worden en onderzocht worden. Want er waren duidelijk signalen, officiële signalen, dat deze oorlog, dat eigenlijk een mislukte oorlog was, een bodemloze put voor oorlogsdollars, en vooral steun aan een corrupt regime.
Ja, je zegt van er is weinig onderscheid, maar je wijst toch vooral naar Pieter De Krem. Dus was hij de uitschieter en zijn de rest ongeveer hetzelfde, of is het allemaal niet goed geweten?
Wel, omdat De Krem misschien het meest uitgesproken daarin was, hè, in de propagandaoorlog, want ik noem het echt een propaganda. Hij benadrukte eigenlijk vooral de succesverhalen, en dan nog, ze waren opgeblazen, hè, bijvoorbeeld dat 80% van de mensen toegang zou hebben tot gezondheidszorg, wat onzin is, hè, dat is een cijfer dat ik weet niet waar vandaan komt. Maar bijvoorbeeld, wat hij dan niet zegt, is dat de armoede in de hele periode, periode van de NAVO-interventie bijna verdubbeld is. Hè? En dus ondertussen leeft ongeveer 50% van de mensen in extreme armoede. Dat succesverhaal, zeg maar zeggen, wordt niet gezegd. Mm-hmm. Dat Afghanistan meer dan ooit de belangrijkste producent is van opiumderivaten. 90% van die opiumderivaten om heroïne aan te maken komt uit Afghanistan. Dat was een belangrijke financieringsbron onder meer van de Taliban, maar ook een overlevingskans voor de boeren. En men heeft dan programma's gehad om dat aan te pakken, maar dat is allemaal op een mislukking uitgelopen. En er was 2 jaar geleden een rapport van een speciaal inspecteur-generaal, dat eerst vertrouwelijk was, maar de Washington Post heeft daar de hand op kunnen leggen. SIGAR heet dat, dus een speciaal inspecteur-generaal voor Afghanistan. En de man die dat onderzoek leidde, zei zelf dat de bevolking werd voorgelogen. En bijvoorbeeld dat USAID, dat is het ontwikkelingsorgaan van de Verenigde Staten, dat 250 of 280 miljoen, was het denk ik, dollar heeft gestopt in de promotie van vrouwenrechten en onderwijs voor meisjes, dat dat weggesmeten geld was. Dat zegt hij. Ik bedoel, dat is een officieel, en hij doet dat op basis van massale allemaal uitspraken van mensen die allemaal nauw betrokken waren bij de oorlog. Van officieren, hoogofficieren tot ambtenaren enzovoort. En dat mochten dacht ik niet zien. Nadien heeft dat dan, de Washington Post dat dan kunnen publiceren, 2000 documenten. Dat was in 2019. En in België is er daarop bijna niets mee gedaan. Geen debat. Dit had echt de ogen moeten openen. En wat mij betreft aanleiding moeten zijn om een onderzoekscommissie te installeren in het parlement. Om waar het recht van de feiten te kennen.
Dat waren dan de zogenaamde Afghanistan Papers, denk ik. Een beetje zoals... En gelijkaardig met de Pentagon Papers, die dan over Vietnam eigenlijk aantonen dat dus het publiek voorgelogen werd. Maar we zien dat toch, je zegt er op het einde van, er is geen debat over geweest, dat is systematisch toch een beetje zo in de Belgische en Vlaamse politiek, hè, dat het, wat is nog altijd nationaal beleid, defensie, dat het parlement er eigenlijk niks doet. Ook nu geloof ik, er is een debat geweest op 26 augustus, wat is daar gezegd geweest over iets anders dan die terugtrekking?
Wel, het debat was een spoeddebat, hè, want normaal gezien is het parlement nog in vakantie, maar ze hebben dat dan bijeengeroepen. En dat ging uiteraard in eerste instantie vooral over de evacuatie. Daar waren de verschillende ministers, ook staatssecretaris voor vluchtelingen en asiel en vluchtelingenzaken, Sami Mehdi was daar. En het is vooral daarover gegaan. En slechts enkele parlementairen hebben het eventjes gehad over... Ja, hoe zit dat eigenlijk met die geschiedenis, die Belgische geschiedenis in Afghanistan de afgelopen 20 jaar? Wat is daar gebeurd? Dat debat heeft niet plaatsgevonden. Hè. Het was nog een nogthans lang debat waar ook de CRO aan deelnam, waar Ludwig de Donder, de minister van Defensie, aan deelnam. En eigenlijk heeft men de gelegenheid laten varen om het daar even over te hebben. En wat mij betreft, en dat is niet onbelangrijk, want ik denk, als je kijkt naar de afgelopen interventies waar België aan deelnam, en ik denk onder meer ook aan Libië, in 2011, vergeet ik dat Libië misschien niet in de kranten veel voorpagina nieuws is, maar Libië is ook compleet gedestabiliseerd geweest, mede waarschijnlijk als gevolg van de NAVO. Dat dan ook naar Mali is uitgebreid, want Mali, de crisis daar in 2012 was echt is gevolg van Libië. En nu spreken de Fransen om ook daar te vertrekken, een beetje een Afghanistan-scenario, omdat het daar ook mislukt is. Voilà, en dus dat is belangrijk om die conclusies toch te trekken, om in de toekomst veel voorzichtig te zijn met het idee van we gaan ergens militair interveneren en wat dan ook voor doelstellingen, politieke doelstellingen proberen op te leggen. En 2, denk ik, nog belangrijker, is dat die oorlogen zoals in Afghanistan of in Libië gebruikt werden door defensie om te argumenteren dat we bijvoorbeeld moeten investeren in nieuwe gevechtsvliegtuigen. Want die gevechtsvliegtuigen dienen a priori om dat soort militaire interventies op te zetten. En dus als die interventies dus niet lukken, en vooral dus mislukken, ja, dan is de vraag waarom investeren we dan in dat soort materiaal. En die conclusies moeten dringend getrokken worden en dat kan maar misschien na een grondig onderzoek in het parlement.
Ja, want dus dat betekent dat de kosten eigenlijk veel meer is dan die 500 miljoen, want die nieuwe vliegtuigen die we moesten kopen, die zullen ongeveer 500 miljoen per jaar kosten. Dus is er een indirecte kost die dan ook hoog is aan die internationale interventies, zeg je?
Ja, dat is een dossier van vele miljarden. Niet alleen de aankoop is er natuurlijk, maar ook hun gebruik. Vergeet niet dat een vlieguur met zo'n vliegtuig makkelijk in de 10.000 euro's gaat, door gebruik van kerosine enzovoort. Wel, voilà. Sowieso denk ik is dat een miskleun. Hè. Het verbruik van die gevechtsvliegtuigen is trouwens 60% duurder dan van de huidige F-16. Ik denk dat die gevechtsvliegtuigen een voorbeeld zijn van hoe we loyaal willen zijn aan de VS door dat materiaal aan te kopen en eigenlijk ter compensatie van het verwijt dat België te weinig besteedt aan defensie. Hè. Vanuit de VS wordt dat natuurlijk heel erg benadrukt. En door altijd maar mee te doen aan dat soort militaire interventies of door bijvoorbeeld zo'n contracten aan te gaan rond gevechtsvliegtuigen bij een VS-bedrijf zijn dat waarschijnlijk meer manieren om de VS of Washington toe te stemmen. Voilà. Maar dat wordt nooit openlijk gezegd natuurlijk. Hè. Het gaat altijd over het belang daarvan voor onze veiligheidsmissies in de War on Terror. Maar die War on Terror is, denk ik nu, 20 jaar later, heel duidelijk, één grote farce, en één grote mislukking.
Ja, en over Libië gesproken, ik heb een jaar of 5 geleden iemand ontmoet die dus daar die bij het leger gewoon werkte. Ik denk niet dat hij zelf die F-16 acties betrokken was, maar bij hem was de perceptie, dus dat was dan 2016 of zo, dat toch wel een zeer succesvolle actie was nog altijd, terwijl dat toch een van de twee, denk ik, naast de oorlog in Syrië dan, een grote oorzaak is van wat men dan de vluchtelingencrisis gaat noemen. Is, dat,
ja, maar dat is net deel van de propaganda. Ik herinner me dat Rasmussen in oktober, was dat denk ik 2011, het einde van een NAVO-operatie aankondigde en de woorden gebruikt: this is the most successful operation in the history of NATO. Ja, ja, misschien militair wel. Gaddafi was verdwenen en laten we zeggen het regime uit het zadel gelicht en hij is dan zelf ook gedood of vermoord. Maar natuurlijk het succes van een operatie, dat gaat niet alleen over de militaire doelstelling om wat dan ook, om rebellen aan de macht te krijgen of wat dan ook. Dan gaat het over de politieke toekomst van Libië. En die politieke toekomst is gebleken dat Libië de prooi viel van gewapende milities. Dat het een draaischijf is geworden voor mensensmokkelaars tot en met. En dat dus de veiligheid van de mensen drastisch achteruit ging. Zoals het ook bij Irak is gebeurd, ook al was dat geen interventie waar België aan deelnam, maar de destabilisering van Irak heeft de voedingsbodem gecreëerd voor organisaties zoals de Islamitische Staat, heel duidelijk. En hetzelfde gebeurde in Libië. Libië op een gegeven moment was dan ook een plek waar de Islamitische Staat ook opereerde en andere terreurorganisaties. En dat is natuurlijk het gevolg van het creëren van chaos. Als je een regime verwijdert, dan creëer je een vacuüm, machtsvacuüm, en dan maak je het ruimte voor warlords, voor extremistische groepen, terreurgroepen en dergelijke. En dit is natuurlijk waar we moeten het succes aan meten, hè, van wat dan ook voor interventie.
Ja.
En ik denk een militaire interventie, als je kijkt naar de verschillende grote militaire interventies van de afgelopen decennia, dat ze grosso modo de meeste allemaal falikant afgelopen zijn. Heel veel gekost hebben en op een mislukking zijn uitgelopen en eigenlijk een probleem hebben gecreëerd dat we weer bestrijden, namelijk de War on Terror.
Is het, want ja, ik hoor mensen toch nog zeggen van ja, nu de Taliban er opnieuw komt en je hoort dan alle soorten berichten wat er allemaal, dat het weer hetzelfde zou kunnen zijn als 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, met toch 25 jaar geleden, excuseer, ik mis bijna een decennium, met toch vrouwenrechten enzovoort, want er zijn toch, ja, zeker in de stedelijke gebieden, denk ik, toch wel zekere vooruitgang geboekt. Er waren honderden vrouwelijke journalisten, die zijn nu allemaal het land uitgevlucht en zo. Je hebt toch een, het glas is niet half vol, maar is het effectief al helemaal leeg, zoals je zegt?
Wel, ik wil ook gelanceerd zijn. Ik denk, op vlak van vrouwenrechten, ook bijvoorbeeld de mortaliteit bij de geboorte, hè, wat dan een medisch aspect is, dat de vooruitgang is geboekt. Uiteraard is er vooruitgang geboekt. Maar mij gaat het erover, wat is het perspectief van vooruitgang of een trend waarvan je weet dat op een gegeven moment wellicht, vanaf het moment dat de buitenlandse troepenmacht daar weg is of zich minder engageert, heel de boel compleet in elkaar stuit. Wat blijft er dan nog over van die vooruitgang? Want ik denk nu, de komende 1-2 jaar, zou het wel eens kunnen dat al de vooruitgang die geboekt is, niet alleen teniet wordt gedaan, maar zich omzet in achteruitgang. En dat is waar het over moet gaan. Hoe krijg je een legitiem democratisch systeem? En ik denk dat niet werkt, dat moeten we ondertussen begrijpen, door met een buitenlandse troepenmacht daar proberen orde op zaken te stellen. Want wat gebeurt, wat is het gebeurd? Wat is eigenlijk het mechanisme geweest? Je krijgt buitenlandse troepen en op een gegeven moment waren er 130.000 militairen, VS en bondgenoten, dat was onder Obama, hè, de surge, aanwezig. En voor veel mensen werd dat gepercipieerd als een bezetting. En dit heeft net Taliban sterker gemaakt. En meer werd het laatste regime van Ghani, dat sowieso al corrupt was, gezien als een marionettenregering zonder legitimiteit. En dus natuurlijk, met die troepenmacht gingen er ook heel veel miljarden dollars naar bijvoorbeeld de promotie van vrouwenrechten enzovoort. Maar die miljarden dollars konden niet blijven vloeien. Die kwamen niet uit Afghanistan. Voilà, maar nu zien we wat het resultaat ervan is, van die zogenaamde vooruitgang. De vooruitgang zal een achteruitgang worden, zal blijken, vrees ik, over de komende maanden en jaren.
Ja, daar wil ik direct nog een minuutje over hebben, want... Maar nu jullie vragen, de Jo van Vrede, Ludo, je vraagt dus een soort een parlementaire onderzoekscommissie. Ja. Contacteren jullie bepaalde parlementairen direct om dat effectief te, of toch tenminste een soort debat te hebben, want zelfs dat is er eigenlijk niet. Meer dan dit artikel op jullie site, Vrede, gaan jullie op een bepaalde manier proberen toch een begin daarvan gedaan te krijgen?
Wel, in de komende dagen, dus zoals ik zei, is het parlement nog in de reces. Hè. Maar we gaan dat wel voorbereiden, hè, om toch een soort paper te maken met toch een aantal zaken die erin komen. En er zal wellicht ook in het parlement, ik ben al gecontacteerd geweest door een van de fracties in het parlement, om het daar eens over te hebben. Hè, en om te kijken van wat kan er en moet er gebeuren in het parlement. Ik denk dat...
Maar zou ik denken met socialisten en groenen in de regering, en misschien als liberalen, dat er iets meer... het is niet de CD&V en de N-VA die de Atlantische partijen zijn, hè?
Wel, ik vrees dat de meeste partijen op een of andere manier boter op het hoofd hebben. En ze zullen dat natuurlijk niet graag toegeven. En als je een onderzoekscommissie hebt of wat dan ook, dan of een grondig onderzoek, een grondig parlementair debat. Maar ik denk dat dat alleen maar kan met de formele onderzoekscommissie. Dan kan je tot op het bot gaan dat daar veel partijen niet happig op zullen zijn. Hè. Al diegenen die, laten we zeggen, in de regering hebben gezeten sinds 2001, zullen dat niet graag doen. Hè. Zeker niet zij die de minister van Defensie en Buitenlandse Zaken hebben gebleven. Maar ik denk wel, in de logica van de zaken, als we een echte democratie zijn, als we ook het ernstig menen met om lessen te trekken uit Afghanistan, dat we zo'n onderzoekscommissie absoluut nodig hebben. Want wij willen toch ook eigenlijk op basis van wat er gebeurd is in Afghanistan en misschien ook in andere interventies toch eens eindelijk deftige conclusies trekken. Ik wil er even aan herinneren dat nog niet zo lang geleden of dat er een proces is opgestart op de strategische visie van Steven van de Put, die een paar jaar geleden heeft gemaakt over de toekomst van het leger tegen 2030, dat die onder Ludwien de Donder wat geactualiseerd wil worden. En ze heeft daar een aantal experts voor opgeroepen die een rapport hebben gepubliceerd. Wel, het is een rapport dat heel erg baat in die geest van, we hebben een sterk leger nodig om dat ook performant moet zijn in het buitenland, dat missies kunnen uitvoeren en dergelijke meer. Wel, ik denk, in het licht van die discussie, laten we alsjeblieft die onderzoekscommissie doen en dan misschien toch eens een ander rapport schrijven. Dat dus misschien die conclusies meeneemt.
Ja, jullie voeren vooral, ik zal het maar de war on war noemen eigenlijk, hè? Maar wat voor de oorlog, voor de vrede dan? Waarmee ik bedoel, de buitenlandse troepen zijn nu weg. Er is geen sprake van om opnieuw soldaten te sturen naar Afghanistan. Maar er is wel een serieus probleem natuurlijk. Want de overheid daar was voor 70% afhankelijk van internationale steun, zal ik maar zeggen. Hè. Die valt nu weg. Meer zelfs nog. Dus de fondsen, wat is het, bij het IMF of de Wereldbank zijn daar geblokkeerd, x miljarden. Dus dat wordt een ramp. Wat hebben jullie daar ook een visie op? Van Vrede?
Wel, het wordt inderdaad een ramp. En ik denk dat het nu kijken is, ik denk dat het een goede zaak is. Bij al het slechte, dat er contact wordt slecht met de Taliban. Ik denk dat er geen andere mogelijkheid is als we de bevolking op een of andere manier niet willen laten vallen. Dat je met de Taliban op een of andere manier tot een vergelijk komt, een politiek vergelijk over hoe dat bijvoorbeeld steun kan geleverd worden aan mensen in nood. Ik denk dat dat nu dringend nodig is. En die steun moet gericht zijn op het feit om op het duurzaam karakter ervan, in de zin dat het zelfredzaamheid van Afghanen moet bevorderen. En ik weet, het is geen evidente discussie. Ik bedoel, na alles wat er gebeurd is, zijn er weinig scenario's, denk ik, die ideaal zijn om op een of andere manier de bevolking uit het slop te halen. En de tweede, denk ik, heel belangrijk, want daar zit toch een stuk grote hypocrisie. Als mensen, als de Krem bijvoorbeeld, altijd zeiden, we doen het voor de democratie, de democratisering van Afghanistan, we doen het voor mensenrechten en voor vrouwenrechten. Je moet maar zijn speeches erop nalezen en zijn finishstuk van 2008. In juli 2008, dat ik daar even aanhaal. Wel, dan denk ik dat het dan zeer logisch zou zijn dat de Afghanen die het land ontvluchten, dan ook een asiel krijgen. En dat is de hypocrisie. Want we doen het voor de mensenrechten, we doen het voor de Afghanen, zogezegd, heel die operatie de afgelopen 20 jaar. Maar als die Afghanen dan aankloppen aan onze deur, dan zegt Europa, we sluiten de deur. Want dat is wat er gebeurd is onlangs. Vorige week is er een bijeenkomst geweest, of afgelopen week, van binnen in Europees verband. En waar heel duidelijk gezegd werd, de vluchtelingen zijn niet welkom, we sluiten de grenzen en ze moeten opgevangen worden in de regio. In landen als Pakistan, dat nu al 1,5 miljoen Afghanen, Afghaanse vluchtelingen herbergt.
Wat zeg je dan eigenlijk, wat zeg je dan, Ludo, ervan? Want de focus is inderdaad nu alleen, of toch wat je hoort, is alleen zorgen dat ze niet hier komen. Ja. Maar moet er dan meer samengewerkt worden, toch met het bestuur of wat dan ook, of fracties van het bestuur, dat het probleem intern opgelost wordt en niet in de buurlanden?
Wel, uiteraard. Ik denk dat het altijd het uitgangspunt moet zijn dat de situatie danig wordt gecreëerd dat mensen niet op de vlucht moeten slaan. De grote vraag is nu, wat gaat er uitkomen? De Taliban hebben de macht gegrepen. Komt er een stabiel regime? En wat voor regime zal dat zijn? In welke mate zal het een kopie zijn van het vorige regime, met de grote repressie, mensenrechten schendingen, standrechtelijke discussies als je wil, enzovoort. Dat weten we nu niet. Dus ik denk, sowieso zal er nu een periode zijn waar je een beetje moet aftasten en zoeken van wat wordt dat? Hè? In welke mate? Want de Taliban is ook geen homogeen geheel. Ze zijn ook een stuk gefragmentiseerd. Er zijn verschillende fracties, extremere en minder extreme.
Ja, dinsdag of woensdag was er een interview op Democracy Now met, hoe heet hij, Naguib Khaja, een Deense journalist van Afghaanse Komaf. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, dus ik heb een stukje klaar, het is ongeveer 3 minuten, dan moet ik het eens laten horen, over die diversiteit van de Taliban, of die verdeeldheid. Ja. Ik zal het eventjes laten spelen, want onze volgende programmamaker is er nog niet, dus we laten dat eventjes horen.
The Taliban has been through an evolution, but you still have a very, you know, on the surface it's one organization, but under the surface you have different layers. You have the Southerners in the Taliban movement, people from Kandahar and Helmand, who are kind of more old school Taliban, and they have a lot of, you know, they are the ones who have the most resemblances with the Taliban from the 90s, but they still progressed because the Taliban in the 90s, they were smashing telephones, smashing, you know, they were, you know, smashing pictures and forcing women to wear burqas. I just been to Helmand also. I was there 5 days ago, 5-6 days ago, and I saw women without burqas, like face covering. I also saw women just with a hijab. With a scarf on the head. So even the Taliban from the south were the more traditional ones. They've changed, that's for sure. And then you have the eastern Taliban and, you know, some of the northerners in the Taliban movement were kind of more pragmatic. They're more modern, if you can use that word about them. I talked with some of my sources from Logar, the Taliban in Logar, and they revealed for me that they had fought very hard to convince the Southerners to accept women education and women working. So you have these differences of opinion among them, but they just don't let people know about them. They try to act like one force. And they put so much pressure on them, according to these sources, that they ended up accepting it for now. And then you have the Haqqanis. The Haqqanis, they're more like, you know, they're rebels, but they're also kind of more Al-Qaeda-inspired terrorist organization. Some of the most extreme terrorist attacks before IS showed up in Afghanistan, they were carried out by the Haqqanis. And the Haqqanis, they have links to ISI, the Pakistani intelligence, and influenced a lot by them also. And the old school Taliban and the Taliban from eastern Afghanistan, they hate ISI. So you have all these, you know, you have like an umbrella called the Taliban, but under the umbrella you have different kinds of Taliban who have frictions depending on what subject you're talking about. And what kind of Afghanistan are we going to have? That's a really good question, because the thing is that what I've learned from my days here and also before I came here is that they haven't agreed on what kind of Afghanistan we're going to have. They've kind of postponed some of the decisions about what they want.
Dat was Nargip Kaja, dus Deens journalist van, hij heeft zelfs een beetje een Deens accent, van, maar hij ziet er wel zeer Afghaans uit. Dus is dat, voor zover je kunt zien, een correcte analyse?
Wel, dat is ook wat ik denk dat het is, hè, of wat ik daarover gelezen heb, en dat is ook mijn perceptie. En dat is natuurlijk de vraag nu, in welke mate er binnen de Taliban discussies zullen ontstaan en fricties, en zoals hij zegt, en in welke mate dit is ook een, laten we zeggen, een homogene regering met duidelijke doelstellingen. En dan is de vraag, is het dan een zeer extreme vorm van invulling van islamisme, of is het een eerder gematigde vorm? Voilà, dat zijn vragen die nu niet duidelijk zijn. We weten eigenlijk...
Het ziet er bijna naar uit, als je hem hoort, dat het regime, ja, het zal geen westerse democratie worden, maar dat het misschien eigenlijk niet erger is dan wat we in Saudi-Arabië hebben of hadden.
Wel, ik wou het net zeggen, hè. Ik bedoel, dan, je gaat misschien een soort variant krijgen van wat we in Saudi-Arabië gekregen hebben, dat het een intolerant islamistisch systeem is, het wahhabisme. Voilà, en vergeet niet dat de Taliban altijd gesteund zijn geweest door Saudi-Arabië, dat zij daar heel veel dollars hebben ingepompt via de Pakistanse geheime dienst. Hè? Want Pakistan verwelkomt eigenlijk wel de Taliban ook. En dat is ook nog iets waar je een lang verhaal over kunt vertellen. Dus de vraag is, wat gaat er nu uitkomen? En dat is iets wat nu onduidelijk is. Dat zal de komende maanden zichtbaarder worden. Hè? Wordt het een stabiel systeem? Zij dan wel een of andere intolerant systeem voor toch bepaalde mensen. Hè. Het zal het opleggen zijn van een islamistisch autoritair systeem, denk ik. Hè. Dat zal het sowieso worden. De vraag is in welke mate zal het veel verschillen tonen met regimes, inderdaad, zoals Saudi-Arabië. Ja. Voilà, en dus wij kunnen met Saudi-Arabië bijvoorbeeld zeer goed onderhandelen. We kunnen hen wapens leveren. Voilà, dus ik denk... En wij zijn natuurlijk zeer kritisch erover. Je moet wapens leveren aan Saudi-Arabië, dus ook niet aan Afghanistan, Taliban. Die dat ook trouwens niet meer nodig hebben, als je ziet dat het arsenaal ze nu in handen hebben gekregen. Maar ik denk wel dat er misschien een kanaal open kan gemaakt worden, dat de doelstelling om de mensen die in nood zijn, hè, 50% leeft in extreme armoede, om daar toch te proberen projecten op te zetten, om daar toch te goed aan te komen. En dat, denk ik, moet het politiek zijn. Wat kunnen we doen voor de Afghaan? Uh-huh. En hoe kunnen we dan eventueel een of andere deal sluiten met de Taliban om die doelstelling te bereiken?
Uh-huh. Om af te sluiten, toch eventjes over de eventuele oppositie. En dan wordt er weer over Massoud gesproken, dus de zoon van de leider die op 9 september 2001 vermoord is door de Taliban, dus 2 dagen voor door een paar, ik denk dat het Tunesiërs waren die in België woonden, met een Belgisch paspoort hadden, in alle geval. Ja, maar dus dat is een beetje zo de lieveling van het Westen en wel een interessant figuur. Maar anderzijds heb je dan ook, wat ik nu las, dat is interessant, Najibullah, dus eigenlijk dus het door de Sovjet-Unie gestuurd regime, dat na het terugtrekken van de Sovjets in 1989 nog 3 jaar stand gehouden heeft. En dus in tegenstelling tot de 3 weken of zelfs de 3 dagen van de Amerikanen. Dus blijkbaar was er toch een soort structureel... was dat regime toch steviger in het zadel en met meer steun van de bevolking. En ik lees nu dat de figuur Najibullah eigenlijk populairder geworden is. Dat er zelfs beeldenissen van hem in de straat weer opduiken. Heb je enig zicht dus op de oppositie? Dus enerzijds van die... Ja, het belang van die Massoud, want die zoon, Massoud junior, blijft dat die in zijn enclave daar. En anderzijds lokaal daar, van...
Wel, dat is een van de laatste haarden van verzet, effectief in de Panjshirvallei, eerder naar het noorden van Afghanistan, centraal noord-Afghanistan, in een zeer herbergzaam gebied. En zij zeggen toch althans dat zij de vallei gewapenderhand willen verdedigen tot het dan, allee, tot met hun bloed, hè, desnoods. En vergeet niet dat die Noordelijke Alliantie destijds ook in die Panjshir-vallei opereerde en heel de tijd buiten de controle van de Taliban is gebleven. Dus de kans is groot dat dat verzet zal gehandhaafd blijven. De vraag is natuurlijk, zijn ze in staat om een effectief tegenoffensief te voeren tegen de Taliban? Dat is iets anders, denk ik. Nee, niet of dat zal lukken. Maar dat is een deel van de oppositie. Van Najibullah, daar weet ik minder over. Hoewel die man nu wel hoogbejaard moet zijn, denk ik. Maar wat mij
interesseert... Die is vermoord door de Taliban in 96.
Ja, dat, hè, ja. Dus de strekking. Maar wat mij vooral interesseert is ook de burgerlijke oppositie. Ik denk aan mensen als Malala Joya, die wij nog eind 2019 naar België hebben gehaald, en waar geen enkel medium, behalve de zwaar geïnteresseerd in, was om haar te interviewen, van de revolutionaire organisatie RAWA, die zeer progressief is en toch ook een stuk legitimiteit heeft bij een deel van de bevolking. Dat zijn ook opposanten en groepen die, dat is burgerlijke oppositie. En ik denk, als er één daad kan gepleegd worden vanuit onze regering en vanuit de westerse regeringen, is het om een of andere manier die groepen te steunen. Zonder dat het leidt tot een soort omkoop en het hen instrumentaliseren voor onze doelstellingen.
Ja, ja.
Maar dat wij toch wel, wij zeker als civiele samenleving, die groepen alle steun moeten toezeggen. Want zij zijn degene die met de pen en met het woord de bevolking kunnen overtuigen om te kiezen voor democratie, voor mensenrechten, voor vrouwenrechten en dergelijke. En dat lijkt mij een veel krachtiger instrument op lange termijn, het overtuigingsmechanisme, zeker naar de stedelijke bevolking toe, om hen, laten we zeggen, een soort burgerlijk verzet te hebben, hè, in Afghanistan.
Ja.